kennelijk weet u allemaal wat het onderwerp is voor deze reeks van lezingen. Het is terughoudend aangekondigd, maar niettemin correct als eerstgeboorterecht en koningschap. Hetgeen twee begrippen zijn, maar ze zijn in hoge mate overlappend. Dat wil zeggen, ze horen eigenlijk bij elkaar, maar ik probeer ze zoveel mogelijk eerst los van elkaar te bespreken. En u weet ook waar het een en ander toe moet leiden. Dat zeg ik ook maar op vooraf. Dat doet de Bijbel zelf ook. Die geeft op voorhand de afloop van de geschiedenis. Dus dat doe ik ook maar. De afloop van het verhaal is dat we de hele Bijbel door een lijn uitgezet vinden met betrekking tot eerstgeboorterecht. Een begrip dat ons meteen op de eerste bladzijde van de Bijbel geïntroduceerd wordt. En dat min of meer het hoofdonderwerp is van heel het boek Genesis. Eerstgeboorterecht. Daar wordt een lijn uitgezet die gesplitst wordt, maar het komt erop neer dat als je de aardse lijn van het eerstgeboorterecht volgt, dan kom je terecht bij de figuur van Efrim als hoofd van een van de stammen, maar met die stam kom je terecht aan het hoofd van de 10 stammen van Israël die in de volksmond geacht worden verloren te zijn, wat natuurlijk niet zo is en dat staat ook niet in de Bijbel. Maar het idee blijft dat eerstgeboorterecht beloofd is en vererfd is geworden en berust bij de 10 stammen van Israël. En ik zeg het meteen aan het begin vanavond, helemaal aan het begin, weer heel nauwkeurig. Wat er gebeurd is in de geschiedenis, is dat de Heer Jezus Christus als de opgewekte, de eerstgeborene is van een nieuwe schepping. Maar hij, inclusief heel zijn lichaam, is historisch inderdaad alsnog gegeven aan de 10 stammen van Israël, waarmee hun eerstgeboorterecht dus inderdaad vervuld wordt. En dat is de situatie zoals wij die in onze dagen kennen. Ik kom er later natuurlijk uitgebreid op terug. Vanzelfsprekend, zeer gedetailleerd mag ik wel zeggen, is de bedoeling, zolang ik daarvoor de tijd krijg uiteraard. Een andere lijn, die is veel minder bekend, daar heb ik in het verleden ook eigenlijk nooit over gesproken, niet echt tenminste, hierover wel, over het eerstgeboorterecht, al jaren, en van jongs af aan, mijn broer zit erbij, van jongs af aan heb ik die dingen geweten en geleerd, dus ik snap niet wat daar nou eigenlijk het grote probleem van is, eventueel. Met het koningschap ligt dat wat anders. Maar het laat zich aanzien dat de beloften die gedaan zijn met betrekking tot koningschappen, die eigenlijk van de eerstgeborenen zijn weggenomen en gegeven aan de stam van Juda, dat die beloften die daarna uitgebreid herhaald worden aan David uit de stam van Juda, dat die beloften omtrent een eeuwig koningschap en dat soort dingen meer, en dat er altijd iemand op zijn troon zou zitten, dat die beloften niet maar van toepassing zijn, hoe belangrijk dat ook mogen wezen, op de Heer Jezus die op de troon van zijn vader David zou zitten. Maar dat die beloften, zoals je ze in het Oude Testament leest, gewoon zeggen dat er altijd iemand op die troon zou zitten. Dat er altijd iemand uit het huis van David een troon zou hebben zolang de zon opgaat en ondergaat. Met andere woorden, die troon moet er dus ook ergens nog zijn en die nazaten van David ook. Het is mijn bedoeling, omdat namelijk die hele kwestie van eerstgeboorterecht blijkbaar niet gekend wordt, daarom is het mijn bedoeling om eerst stil te staan bij de eigenaardigheid van wat in de Bijbel eerstgeboorterecht heet. Afgezien van dat er nogal wat synoniemen voor zijn, die noem ik meteen ook maar, want iets als zoonstelling, aanstelling tot zoon, is ook gewoon precies hetzelfde, is het aanstellen in het eerstgeboorterecht. Het komt dus vaker voor dan alleen het woord. Wordt het vaker beschreven uiteraard. Maar in de eerste plaats wil ik het hebben even over dat woord. En ik heb me volkomen ingedekt vanavond. Ik heb volstrekt orthodoxe commentaren geraadpleegd. En daar heb ik gegevens uit verzameld. Dat doe ik anders nooit. Maar ja, waarom ook niet? Dan kunt u in ieder geval niet zeggen dat ik het zelf verzonnen heb. Hè. Dat is niet zo. En ook niet dat ik het zelf gevonden heb in de Bijbel. Dat laatste is wel waar, maar het is algemeen bekend. Er zijn er meer die dat gevonden hebben. Dus dat is niet een probleem. In de eerste plaats, we hebben dat woord voor eerstgeboorterecht. Dat is begoor. Begoor, begoor. Het zijn 3 letters in het Hebreeuws. Een B, een bet, een kaf en een resh. Ik schrijf die dingen altijd op met cijfers, omdat Hebreeuwse letters opschrijven, dat is me veel te ingewikkeld. Ik geef ze de cijferwaarde mee, dus die schrijft het met een 22 en een 200. Een 22, heb je dat? Moet je gewoon leren. Begoer. Een beet, een kaf en een race. 220, 200. Je begint meteen te vermoeden dat de eerstgeborene dus toch de tweede is. En niet de eerste. Er is geen taal, ik ken geen andere taal, waar daar een speciale uitdrukking voor is. Dit is de wortel van het woord, het is niet ergens van afgeleid. Begoer, eerstgeboorterecht. Voor degene die het nazoeken, je komt het tegen bij de strongnummers vanaf 1060 tot en met 1076. De spelling die verandert nog, er komt nog wel eens een wafje tussen enzovoort. En er komt een uitgang achter en dat doet er niet toe. Maar tussen die nummers, heb je dat of moet ik dat herhalen? Tussen die nummers kom je hem tegen. 1060 en 1076 kun je zelf nazoeken op de computer. Ik heb het nagekeken volgens Strong, maar ook volgens Brown, Driver en Briggs. Dat is ook zo'n soort commentaar op de betekenis van de Hebreeuwse woorden. Brown, Driver en Briggs. Wordt het opgevat als eerstgeborene. Dat is de persoon. Eerstgeboorterecht. Dat is wat hij krijgt. Maar het is hetzelfde woord. Het wordt ook vertaald met eersteling. Omdat wij het woord eerstgeborene niet makkelijk kunnen gebruiken voor de eerste vruchten van de oogst. Want die wordt niet geboren. Dus dan wordt het eersteling. Dus in de Statenvertaling leest over eersteling of eerstelingen tot een Jacobus aan toe. Dan gaat het dus gewoon over dit Hebreeuwse grondbegrip. Eerstgeboorterecht. Het wordt ook opgevat als het geven van eerstgeboorterecht. Want het wordt gegeven. Men heeft het niet automatisch bij de geboorte. Het wordt gegeven door de vader. Dan heb u dat ook meteen te pakken. Het is niet maar een automatisme, onder de mens althans niet. Vader zoekt een van zijn zonen uit en geeft een van die zonen het eerstgeboorterecht. Er zijn redenen voor, maar daar kom ik later nog wel op. Dus het geven van eerstgeboorterecht, het worden van eerstgeborenen, dat wil zeggen ook het ontvangen van eerstgeboorterecht, is allemaal gewoon één woord. En dan heb je nog de hoogste autoriteit die er bestaat op het gebied van de Hebreeuwse taal. Dat is Samuel Hirsch, uit Joodse kring. Hij heeft een mooi boek geschreven, kan ik iedereen die zich met Hebreeuws bezighoudt aanbevelen. Dat moet ik eigenlijk wel doen, want er wordt zoveel onzin over Hebreeuws verteld door mensen en aan mensen die er geen bal verstand van hebben. Dan moet je dus Hirsch hebben en die legt je uit wat de echte betekenis is van een woord en geeft daarna de toepassingen, geeft de afleidingen en geeft de synoniemen. In het Bijbelse Hebreeuws. En Rafael Hirsch, die zegt, begoer betekent in het Engels to force out. Iets naar buiten, met kracht naar buiten brengen. En daarbij verwijst hij dan naar zoveel schriftplaatsen waar gesproken wordt over de eerstgeborene. En dan staat er komma in het Nederlands en dan staat er achter al wat de baarmoeder opent. Daar heb je dus je Bijbelse commentaar op het woord. De eerstgeboren is de eerstgeborene van het mannelijk geslacht uit de vrouw. Niet uit de man, uit de vrouw. Maar afgeleid van to force out. Vrucht voortbrengen betekent bovendien ook zoiets als openbreken. Het woord voor vrucht. Het woord bres. Vrucht. Het Hebreeuwse pri vertaald met vrucht heeft de betekenis van openbreken of gewoon breken. Er gebeurt iets met kracht. Het gaat ten koste van degene die voortbrengt, van de moeder in dit geval, als het over mensen gaat. Begoer, met kracht voortbrengen, met kracht naar buiten brengen, produceren. Daarmee kom je vanzelf bij vrucht dragen. En van Abraham staat, hij brak uit. En toen hebben de vertalers erbij gezet, in menigte. Om duidelijk te maken wat dat uitbreken betekent. Maar zo'n soort begrip is dat. En dat er synoniemen zijn, begrijpt u nu ook. Nog een keer Samuel Hirsch. Het woord is verwant aan bagar. Dat schrijf je niet met 220-200, maar met 23-200. Dat is een gimel. Een G, een Duitse G. G. En dat woord, dat overigens in de Bijbel niet voorkomt, maar in de Joodse geschriften wel, wordt opgevat als zonder ouders zijn. In de zin van alleen zijn aan de top van de hiërarchie. Aan het hoofd van de familie, er staat niemand meer boven. Je schrijft het dus anders, maar toch blijft het dezelfde betekenis houden. Dat is de positie van de eerstgeborene, die staat aan de top van de hiërarchie namelijk. En volgt daarin als mens in ieder geval de vader op. Het is ook verband aan bakar, nog hardere K, namelijk een Q. Dat is 200, 200. Bakar, wat volgens hem betekent uitzonderen. Zoeken, in de zin van iets zoeken en het er dan uithalen. En daarmee ook isoleren. Dan heb ik er nog één. Dat is hetzelfde woord, maar nou anders uitgesproken. Nou spreekt men het uit als bokeh. Dat moet je weten, langzamerhand. Bokeh tof. Goedemorgen. Ja, bokeh. De ochtend, de morgen, de vroege ochtend. Het eerste van de dag, het aanbreken van de dag. In de zin van het eerste licht. Het begin van een nieuwe dag. En overdrachtelijk het begin van een nieuwe schepping. Eens zal op die grote morgen... Die morgen is dat, hè? Dan verschijnt de eerstgeborene. Het is verwant, hè? En dan heb je nog Ba'ir. Dan staat er niet K of een Q of een Gimel tussen, maar een J. Maar volgens Rafael Hirsch is het verwant. Dat is een plotseling opspringende fontein. En het wordt ook vertaald met isoleren. En eventueel zelfs met paleis. En zo komt het allemaal in de Bijbel voor. Maar ik hoop dat u de begrippen herkent. Het lijken verschillende dingen en toch gaat het fundamenteel om hetzelfde. Er komt iets nieuws. Er is ineens een fontein die opspringt. Of er komt iets nieuws, want er is ineens de koning. En dus het huis van de koning, namelijk het paleis enzovoort. En het begrip isoleren is weer alleen staan. Want het is eenzaam aan de top, dat weet u. Hè? Nou, er was iets technisch over het woord als zodanig. Daarna wil ik u enige schriftplaatsen voorhouden. Veel, die zijn gecategoriseerd. Dat wil zeggen, ik krijg verschillende opmerkingen over eerstgeboorterecht, hoe het in de Bijbel voorkomt en functioneert. En ik geef daar schriftplaatsen bij. Die heb ik zonder uitzondering allemaal gehaald uit Neef's Topical Bible. Je moet velen van u toch ook niet helemaal onbekend voorkomen. Want als je een beetje bijbelprogramma hebt op je computer, zit daar Neef's Topical Bible in. Dan zoek je dus op Birthright, of Firstborn, of First Fruits. En dan krijg je rubrieken. Zo doet Neef dat. En ik heb ze gewoon overgenomen, zodat u weet, ik heb het niet bedacht. Neef heeft het ook niet bedacht om bepaalde theorieën over 10 stammen of een droom van David te onderbouwen of zoiets. Je vindt het gewoon letterlijk terug in de Bijbel. Verder niks aan de hand. Hè? Maar ik geef ze door om u te laten zien wat het begrip inhoudt in de praktijk, welke consequenties het heeft, maar vooral welk gewicht het heeft in de Bijbel. En dat is niet gering. Het komt vele malen voor. En als dan later in het Nieuwe Testament staat dat Christus de eerstgeborene is, dan weet je dat je al die begrippen uit het Oude Testament in verband met het eerstgeboorterecht dus allemaal moet toepassen, in elk geval op Christus. En in tweede instantie, als de gemeente genoemd wordt een gemeente van eerstgeborenen, of als er staat dat wij als gelovigen geroepen zijn tot zo'n stelling, want dat is hetzelfde, dan weet je dat je diezelfde begrippen dus ook moet toepassen op de gemeente. Ja, ik kan eigenlijk niet nalaten om eerst iets anders te zeggen. Ik vind het wel leuk. Je vindt namelijk in Genesis 4 reeds eerstgeboorterecht. Dat doe ik toch even van tevoren, voordat ik aan die rubrieken begin. Ik noem het eerst even. Daar zijn we terecht bij Kain en Habel. Er staat Adam, Genesis 4, Adam bekende Heva zijn huisvrouw en ze werd zwanger en baarde Kain en zeide, ik heb een man van de Heere verkregen en ze voor te baren en zijn broeder Habel. En Habel werd schaapherder en Kain werd landbouwer. En ja, we hebben de rest van Genesis ook gelezen, dus we weten al lang dat als er ergens twee zonen zijn, dan is de vraag, wie krijgt het eerst geboorterecht van de twee? Dat staat hier nog niet. maar het begrip wordt wel geïntroduceerd. Lees maar verder. En het geschiedde ten einde van dagen dat Kaïn van de vrucht des lands den Heere offer bracht. En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijn schapen. En van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Waar dus eenmaal het woord, en ook voor de eerste maal het woord eerstgeborene, en daarmee ook eerstgeboorterecht, gebruikt wordt, dit woord begoer. En het wordt van toepassing gebracht op de eerste vruchten des lands, dan wel de eerste vruchten, de eerstgeborenen van de schapen. Let op dat er staat in vers 4, Abel bracht ook van de eerstgeborenen. Met andere woorden, dat deed Kaïn dus ook. Alleen dat waren de eerste vruchten des velds. En hier is nog niet eens sprake van een instelling van een offer van eerstgeboren of zoiets. Dat komt later pas onder de wet. En dat ik het aanhaal, nu al, is om meteen te kunnen zeggen dat het een inzetting is, dat het een gebruik is, een traditie. Ja, je kunt moeilijk bij de tweede generatie van de mens al van traditie spreken. Maar dat het een traditie is die ook veel groter is dan de wet als zodanig. Dat is ook wat we onderweg ons zouden realiseren. Dat hele begrip eerstgeboorterecht heeft onder alle volkeren altijd een belangrijke rol gespeeld. Tot in onze dagen, behalve bij ons sinds de Franse Revolutie. Toen hebben alle mensen gelijk gemaakt, dus alle eerstgeborenen ging de kop eraf. En daarom kennen wij het begrip dus helemaal niet meer. Ik heb wat familie uit de aangetrouwde familie uit de Molukken. En ze hebben mij verzekerd dat het daar nog steeds bestaat. Maar het is altijd onder alle volken zo geweest. Om een logische reden. Er zijn namelijk dingen die weliswaar vererfd kunnen worden. Maar als je die moet verdelen tussen de kinderen dan wel de zonen. Dan gaat de erfenis naar de bliksem. Dan valt die uiteen. Ik kreeg van mijn vader in de tijd een paar duizend boeken. Hij zegt maar één ding. Ik hoop wel dat ze bij elkaar blijven. Wat een beetje vreemde opmerking was toch. Maar je kan je dat zo voorstellen. Hè? Iemand legt de verzameling postzegels aan. Dan gaat hij dood. En dan worden de postzegels los van elkaar verkocht. Wegverzameling. Ja, dat is niet de bedoeling. Of je hebt een familiearchief met allerlei stukken. En vooral brieven enzovoorts. En dan... En dan moet het vererfd worden en één krijgt die brief en de ander krijgt die brief. Dat is toch niet wat je wil. Dan valt het uit elkaar. Het gaat naar degene die geacht wordt het beste voor die dingen te kunnen zorgen. Dat is de eerstgeborene. Het bestaat onder alle volkeren. Iemand zei laatst nog tegen mij, ja maar dat de eerstgeborene een dubbel deel krijgt, staat maar in één tekst in de Bijbel. Ik moet u zeggen, dat is een beginsel dat over heel de wereld altijd bekend geweest is. Als je autoriteiten wil hebben daarover, dan wil ik die wel even nazoeken. Want ik heb het ook niet uitgevonden. De Bijbel sluit daar gewoon bij aan. Zo werken die dingen nou eenmaal. Als vastgegeven. We komen er later wel op terug. Met andere woorden, sommige dingen staan maar heel sumier in de Bijbel. Niettemin staan ze er dan toch in. En dat het regel is, dat zouden wij door onze opvoeding en onderwijs gewoon moeten weten. Maar ja, daar wordt ook wel eens tegen geprotesteerd. Dus vooruit. Laat me zitten. Maar hier is dus al sprake van het brengen van de eerstgeborenen, de eerste vruchten van wat het werk van de mens oplevert. Ik voeg er meteen aan toe dat die eerstgeborene in werkelijkheid de hele familie vertegenwoordigt. Zodat als een eerstgeborene aan de Heer wordt aangeboden, wordt daarmee heel de familie aan de Heer aangeboden. Als eerste vruchten van de oost worden geofferd, wordt daarmee de hele oost geofferd, enzovoorts. Onderweg komen we dat nog wel eens een paar keer tegen, denk ik. Onze categorieën. De eerstgeborene van mens en dier wordt door God voor zichzelf gereserveerd. Letterlijk vertaald uit Neef's Topical Bible. Dat wil zeggen, God schrijft aan Israël voor en zegt, de eerstgeborene, al wat de baarmoeder opent, is mijn, spreekt de Heer. En dan gaan we de schriftplaatsen door, hè. Ik hoop dat het snel kan. Exodus 13. Sommige schriftplaatsen vallen in meerdere categorieën, dus sommige schriftplaatsen krijgen we dubbel te zien. Maar goed, dat is het nadeel van dit systeem. Maar het is een systeem tenminste. Exodus 13, vanaf vers 1... Toen sprak de Heere tot Mozes zeggende, en dat is bij de uittocht uit Egypte, nou ja, eigenlijk nog voor de uittocht uit Egypte. Het is ter gelegenheid van. Heilig mij, wijd aan mij, heilig mij, vers 2, heilig mij alle eerstgeborenen, wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van mensen en van beesten, dat is van mij. En het hangt samen met de dood van de eerstgeborenen van Egypte bij de uittocht uit Egypte. Bij die gelegenheid werd Israël tot eerstgeboren volk gesteld. En de eerstgeborenen van het volk, binnen het volk, werden als vertegenwoordigers van dus het totale volk, waarvan ze eerstgeborenen waren, aan de Heer gewijd. De wijding van de eerstgeborenen is dus wat uitwendig gebeurd, maar het is eigenlijk uitbeelding van type, wil ik niet zeggen, want het is het niet. Maar het is een uitbeelding van hoe het hele volk aan de Heer gewijd wordt, uiteraard. Hetgeen trouwens bij gelegenheid ook gezegd wordt. Eerstgeborenen uit mens en dier in elk geval. Vanwege of naar aanleiding van de uittocht uit Egypte. En daarna lees ik vanaf vers 12. Zo zult gij tot de Heere doen overgaan alles wat de baarmoeder opent. Ook alles wat de baarmoeder opent van de vrucht der beesten die gij hebben zult, de mannetjes, zullen des Heeren zijn. Doch al wat de baarmoeder der ezelin opent, zult gij lossen met een lam. En wanneer gij het nu niet lost, zult gij de nek breken. Dat komen we vaker tegen. Er wordt een uitzonderingsregel gemaakt voor de ezel, voor de jonge ezel. Maar die laat ik voor de gelegenheid maar buiten beschouwing eigenlijk. Daar gaat het me nou niet om. Het gaat om het beginsel. Dat wil zeggen, de ezel zou gelost moeten worden, dat wil zeggen, er zou voor betaald moeten worden in de vorm van een lam. Wordt een lam voor in de plaats gesteld. De ezel wordt één lam. De ezel is een beeld van gelovige overblijfsel. Een lam is een volgeling, dat wil zeggen een beeld van gelovige in het algemeen, in zijn positie van onderworpen aan de herder en dat soort dingen meer. Maar goed, die ezel komt me te vaak in de Bijbel voor om er nu over te gaan spreken. Hè? Maar allereerst geborenen des mensen onder uw zonen zult gij lossen. Wanneer het geschieden zal dat uw zoon u morgen zal vragen zeggende wat is dat? Zo zult gij tot hem zeggen de Heer heeft ons door een sterke hand uit Egypte uit het diensthuis uitgevoerd. Want het geschieden toen Farao zich verhardde ons te laten trekken zo doodde de Heer allereerst geborenen in Egypteland. Van de mensen des mensen eerstgeborenen af tot de eerstgeborenen der beesten. Daarom offer ik de Heere de mannetjes van alles wat de baarmoeder opent. Doch alle eerstgeborenen, mijn zonen, los ik. Want die eerstgeborenen uit de mensen, die worden uiteraard niet gedood of geofferd op een altaar. Dat gebeurde met de dieren wel, maar met de mensen niet. In plaats daarvan werden die mensen gelost. Dat wil zeggen, werd voor hen betaald. Daar komt het in de praktijk op neer. Maar niettemin zijn ze eerstgeborenen. En waar dus hier Israël zelf eigenlijk geboren wordt uit Egypte, wordt via de eerstgeborenen uit Israël, heel Israël vervolgens beschouwd als eerstgeborene. Eigenlijk vind je hier dat Egypte gepasseerd wordt, eerstgeborenen worden gedood, en daarvoor in de plaats komt Israël als volk. Totaal. En dat zijn niet de Joden, hè. Daar moet ik er tegenwoordig ook bij zeggen, tot mijn ongenoegen en tot uw ergernis misschien, maar voor de veiligheid zeg ik het toch maar bij, dat zijn niet de Joden, dat zijn alle stammen van Israël uiteraard. Hè. Dan sla ik om, Exodus 22, vers 29, nou ja, er staat eerst, de goden zult gij niet vloeken, de overste in uw volk zult gij niet lasteren, uw volheid en uw tranen zult gij niet uitstellen. Van alles bij elkaar. En dan halverwege vers 29. De eerstgeborene uw zonen zult gij mij geven. Desgelijks zult gij doen met uw ossen. De eerstgeborene daaruit. En met uw schapen. 7 dagen zullen zij bij hun moeder zijn. Op de 8e dag zult gij ze mij geven. Dat staat er ook niet altijd bij. Maar op de 8e dag moest dat gebeuren. De 8e dag is de dag van de besnijdenis, dat weet u, hè. Na 7 dagen en op de 8e dag zou het jongetje besneden worden. Maar de besnijdenis valt samen met de wijding van de eerstgeborene. Dus niet alle die besneden werden ook tot eerstgeborene gesteld. Maar andersom wel, hè, uiteraard. Wie tot eerstgeborene werd gesteld, werd dus wel degelijk besneden. De eerstgeborene uw zonen zult gij mij geven. Daarna, Exodus 34... Exodus 34, vers 19. Al wat de baarmoeder opent is mijn. Ja, al uw vee dat mannelijk zal geboren worden, openende de baarmoeder van het grote en kleine vee. Dat wil zeggen van de runderen en van de schapen en geiten. Doch de ezel die de baarmoeder opent, zult gij met een stuk klein vee lossen. Met een lam, lazen we er straks. Maar indien gij hem niet zult lossen, zo zult gij hem de nek breken. Al de eerstgeborenen, uw zonen, zult gij lossen. En men zal voor mijn aangezicht niet ledig verschijnen. Dat wil zeggen, dat moet voor betaald worden. Daar komt het op neer, via die lossing dan. En daarna blader ik weer door naar Leviticus 27. Vers 26. Maar het eerstgeborene dat den Heere van een beest eerst geboren wordt, dat dus voor de Heer van een dier eerst geboren wordt, dat zal niemand voor zichzelf heiligen, het zij een os of klein vee, het is des Heeren, het is van de Heer. Doch is het van een onrein beest, hij zal dat lossen naar uw schatting en zal zijn 1/5 daarboven doen. En indien het niet gelost wordt, zo zal het verkocht worden naar uw schatting. Wat hier feitelijk staat in vers 27, maar dat zou ook later ook al opgekomen zijn. Wat er feitelijk staat is dat als aan die eerstgeborene wat mankeert, waardoor hij onrein is, dan kan hij niet geofferd worden. Nou ja, er staat, dan moet hij gelost worden, er moet wel voor betaald worden. En er moet nog bovendien meer betaald worden. Hij zal zijn 1/5 daarboven toedoen, enzovoorts. Maar ook als er wat aan mankeert, dan nog is het voor de Heer, op een of andere wijze. En toch kan dat eigenlijk niet. En dat is wat hier beschreven wordt, maar ik ga niet op die details van die wetgeving in nu. Het gaat me nu alleen om de beginselen. En ook wat verdere gewicht daarvan. Dit was Leviticus 27. Dan hebben we vervolgens nummer 3, hoofdstuk 3. Ja, het ging mij eigenlijk gewoon om vers 13. Ik kom er later denk ik nog wel een keer. Nummer 3, vers 13. Want alle eerstgeborene is mijn. Van de dag dat ik alle eerstgeborene in Egypteland sloeg, heb ik mij geheiligd, alle eerstgeborene in Israël. Van de mensen tot de beesten, zij zullen van mij zijn. En dat ik even aarzelde was, omdat we ook te maken krijgen met het verschijnsel dat de eerstgeborenen uit Israël vervangen worden, staat hier ook in vers 12, vervangen worden door de levieten. Maar dat noem ik dan later nog wel even. Dat wil zeggen, de eerstgeborenen worden uit hun functie ontslagen, min of meer. En de functie van eerstgeborenen, die ze dan kwijtraken, wordt overgenomen binnen het volk door de levieten, alle leden van de stam van Levi. En ze worden ook geteld bij gelegenheid. Er zijn zoveel eerstgeborenen, hoofden van families zeg maar, en er zijn zoveel levieten, het komt niet helemaal met elkaar overeen en het verschil moet bijbetaald worden. Dat wil zeggen, de eerstgeborenen krijgen uitdrukkelijk een priesterlijke functie. Of andersom, de priesters worden geacht eerstgeborenen te zijn, want ze kwamen daarvoor in de plaats. Ergo, priesters zijn eerstgeborenen, eerstgeborenen zijn priesters. Waarom ook niet? Christus is de eerstgeborene aller creaturen en hij is de hoge priester. Maar goed, dat is in het Nieuwe Testament, hè? Daar komen we later dus. Dus ik sla meteen even weer om naar nummer 8. Waar het ook gaat over levieten in de plaats van de eerstgeborenen. Maar ik lees alleen vers 17. Want elke eerstgeborene onder de kinderen Israëls is mijn. onder de mensen en onder de beesten. Ten dagen dat ik allereerst geboorte in Egypteland sloeg, heb ik dezelfde mij geheiligd. En daarna staat er, en ik heb de levieten genomen voor allereerst geborenen. Maar zoals gezegd, daar kom ik later wel even op terug. Dat is het nadeel van rubriceren, dat je schriftplaatsen krijgt die in meerdere rubrieken vallen. Daarna Deuteronomium 15. Deuteronomium 15 vanaf vers 19. Al het eerstgeborene dat onder uw runderen en onder uw schapen zal geboren worden, de herd en de flok. Het grootvee en het kleinvee is dat, hè? Al het eerstgeborene dat onder uw runderen en onder uw schapen zal geboren worden, zijnde een manneken, zult gij de Heere uw God heiligen. Gij zult niet arbeiden met de eerstgeborene van uw os. Hij zal voor de Heer moeten arbeiden, niet voor de mensen. Nog de eerstgeborene uw schapen scheren, want de vrucht daarvan, in de zin van arbeid of productie, in de zin van de wol, is niet voor het volk zelf bestemd, het is voor de Heer bestemd. Dat staat er dus ook, hè. Voor het aangezicht des Heeren uw God zult gij ze jaar op jaar eten in de plaats die de Heere zal verkiezen, gij en uw huis, want die eerstgeborenen uit het vee worden geofferd, en een deel daarvan is inderdaad als voedsel bedoeld voor heel het volk, en in het bijzonder voor de priesters, vandaar dat er staat, gij zult ze eten, maar het bevestigt dat dat eerstgeboorterecht dus wel degelijk niet alleen maar berust bij de eerstgeborenen binnen het volk, maar dat in tweede instantie heel het volk beschouwd wordt als eerstgeborenen onder de volkeren. Hè? Vers 21. Doch als enig gebrek daaraan zal zijn, het zij mank of blind of enig kwaad gebrek, zo zult gij de Heer uw God niet offeren. In uw poorten zult gij het eten, de onreine en de reine tezamen, als een ree en als een het, zijn bloed alleen zult gij niet eten, etc. Maar het gaat me nog altijd maar om het beginsel, de eerstgeborenen zijn voor de Heer. In dat geval lees ik ook nog Nehemia. Hoofdstuk 10, dat is ter gelegenheid van de terugkeer van slechts de Joden, de 2,5 stam van Israël om zo te zeggen, uit de Babylonische ballingschap, waar aan hen ook de wet wordt voorgelezen enzovoorts, en waar het loofhuttenfeest wordt gevierd, dat in zichzelf, in zijn geheel eigenlijk uitdrukking geeft aan de wijding van de eerstgeborenen. Bij de ingang van het nieuw jaar en zo, het hele volk, en, weet je veel wat, en oogst en zo. Maar goed, daar ga ik niet op in, maar in Nehemia hoofdstuk 10 vinden wij, nou ja, vanaf vers 35 ongeveer, dat wij ook de eerstelingen onzes lands en de eerstelingen van alle vrucht van al het geboomte jaar op jaar zouden brengen ten huize des Heeren, en de eerstgeborenen onze zonen en onze beesten, gelijk het in de wet geschreven is, en dat wij de eerstgeborenen onze runderen en onze schapen zouden brengen ten huize onze schots, bij de tempel, tot de priesteren die in het huis onze schots dienen, en dat wij de eerstelingen onze deegs en onze hefoffer en de vrucht alle bomen, most en olie zouden brengen tot de priesteren in de kameren van het huis schots, en de tienden onze lands tot de levieten, en dat dezelfde levieten de tienden zouden hebben in alle steden onze landbouwerij. Kortom, ze zijn dat niet vergeten, en bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap wordt het volk erop gewezen dat dit de bedoeling is nog steeds. Hoe ze dat verder gehanteerd hebben, dat weet ik niet. Maar het gaat er maar om dat het een algemeen beginsel is. Een primaire wet binnen Israël. Eenvoudig omdat het uitdrukking geeft aan de positie van Israël zelf. Als eerstgeborene, als begoer. Israël is onder de volkeren verantwoordelijk voor het werk Gods. Daartoe is het geroepen tot koninklijk priesterlijk volk. En ik roep nou even wat losse kreten, maar koningschap en priesterschap zijn attributen, eventueel, van de eerstgeborene. Als er zoiets bestaat als koningschap en priesterschap, berust het nou eenmaal bij de eerstgeborene. Wie priester is, wie koning is, is namelijk eerstgeborene. Op grond daarvan. Alleen het lastige daarvan is weer dat die begrippen binnen de stammen van Israël, en met betrekking tot de stammen van Israël later van elkaar gescheiden worden, zodanig dat het koningschap werd gegeven aan de stam van Juda, dat priesterschap gegeven werd aan de stam van Levi, en het eerstgeboorterecht was gegeven, al veel eerder, aan Efraïm. Alleen de vraag is, maar wat betekent dat dan nog als koningschap en priesterschap er vanaf is? Nou ja, daar hebben we het eigenlijk over in deze avonden. Deze schriftplaatsen die ik genoemd heb vallen in de categorie eerstgeborenen van mens en dier. Het neemt niet weg dat hetzelfde ook geldt voor eerste vruchten van graan, olie, wijn, wol, honing, kortom de vruchten van het land. Daar heb ik ook enige schriftplaatsen voor. Sommige daarvan hebben we in het loopje weg al meegelezen, maar ik noem ze toch. Dat is in de eerste plaats Leviticus hoofdstuk 2. Genesis 4 ga ik dus even aan voorbij, hè? Nou ja, ik niet, maar neef. We hebben het nog steeds over die neef, weet u wel. Neef ging eraan voorbij, maar ik heb hem toch even genoemd straks. Leviticus 2, waar sprake is van de wetgeving van het spijsoffer, waar koeken gebakken werden, broden gebakken of wat het maar was. Spijsoffer waren geen bloedige offers. Maar in dat verband heet het wel degelijk in vers 12 van Leviticus 2: de offeranden der eerstelingen zult gij de Heere offeren. Maar op het altaar zullen zij niet komen tot een lieflijke reuk. Nee, ze worden gegeten. Maar goed, daar gaat het verder niet om. Maar het gaat om een spijsoffer der eerstelingen. En dus vers 14: en zo gij de Heer een spijsoffer der eerste vruchten offert. Daar staat niet het woord begoer, voor zover ik weet, maar gewoon twee andere woorden. Wanneer gij de Heer een spijsoffer der eerste vruchten offert, zult gij het spijsoffer uw eerste vruchten van groene aren, etcetera, etcetera, etcetera. Dus in het spijsoffer. Daarna hebben wij nummerie 18. Nummerie 18 vanaf ongeveer vers 12. Al het beste van de olie en al het beste van most en van koren hun eerstelingen. Het is nog steeds begoer, maar nu vertaald met eerstelingen. Die zij de Heere zullen geven, u heb ik ze gegeven. Dat wil zeggen, het is gegeven aan de priesters dan in de praktijk. Maar het gaat er maar om dat we hier die eerste vruchten vinden die bestemd zijn voor de Heer en eventueel voor zijn personeel. En dat wordt herhaald in Deuteronomium 18. Deuteronomium 18, waar het ook gaat over het erfdeel der priesters. En let in het voorbijgaan even op wat neef niet gezegd heeft. Dat is dat van die eerstgeborenen of eerste vruchten heel wat terechtkomt bij de priesters. Om voor de hand liggende redenen. De priesters worden geacht eerstgeborenen te zijn. Dus door bij hen thuis. En in belangrijke mate leven ze ervan. Dat is het recht der priesters, zo heet dat in vers 3 van Deuteronomium 18. En dan vers 4. De eerstelingen van uw koren, van uw most en van uw olie, en de eerstelingen van de beschering uw schapen. Mooi, hè? Ander woord voor wol. De beschering uw schapen. Zult gij hem geven, want de Heer uw God heeft hem, Levi, stam van Levi, uit al uw stammen verkoren, dat hij sta om te dienen in de naam des Heeren, hij en zijn zonen te alle dagen, want eerstgeborenen zouden de Heer dienen. En daarom moet de Heer ook onderhouden worden van deze eerstgeborenen, eerste vruchten van de oost, en eventueel ook van de tienden, want dat wordt eigenlijk ook geacht iets met eerstgeboorte te maken hebben, eerste vruchten van de arbeid namelijk. Daarna lees ik 2 Kronieken 31. 2 Kronieken 31, vers 5 ongeveer. Waar sprake is van, laten we zeggen, een religieuze hervorming. Hij zei tot het volk, tot de inwoners van Jeruzalem, vers 4, dat zij het deel der priesteren en levieten geven zouden, opdat zij versterkt mochten worden in de wet des Heren. Toen u dat woord uitbrak, brachten de kinderen Israëls vele eerstelingen, let op die aardige associatie met uitbrak, to force out, zei Hirsch over het woord begoer. Nou ja, dat is een soort synoniem dus, hè. Toen nu dat woord uitbrak, brachten de kinderen Israëls vele eerstelingen van koren, most en olie en honing. En van al de inkomsten des velds ook brachten zij de tienden van alles in met menigte. Zodat je ziet dat die tienden wel degelijk geacht worden eersten te zijn. Dat is met onze belasting trouwens ook zo. Hè? Je werkt eerst voor de bank. Nou, eerst voor de belasting geloof ik en dan voor de bank. En noteer even, ook hier is het voor de priesters bestemd, hè. En in Nehemia 10 waren we al, daar straks, heb ik al gelezen, bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, maar voor de statistiek staat hij weer opgeschreven. Nehemia 10, vers 35 tot en met 39, eerstelingen des lands, geboomte, deeg, most, olie en tienden, bestemd voor levieten, priesters. Dan heb ik nog voor u, heeft neef nog voor u, Spreuken 3. Het is toch wel aardig dat ik me achter iemand kan verschuilen, zeg. Spreuken 3. Verwacht je niet, maar... Spreuken 3. Waar medicijn voor uw navel is en zo. Voor de medicijn onder u. De medici onder u, sorry. Zijt niet wijs in uw ogen, vrees de Heer en wijk van het kwade. Dat is het medicijn voor uw navel. En een bevochtiging voor uw aderverkalking. Nee, voor uw... Beenontkalking, ja, bevochtiging voor uw beenderen. Vers 9. Vereer de Heere van uw goed, van uw bezittingen, en van de eerstelingen, of namelijk van de eerstelingen, al uw inkomsten. Zo zullen uw schuren met overvloed vervuld worden en die perskuipen van most overlopen. Men zal aan de Heer geven. En ook in de dagen van de spreukendichter is dat dus nog actueel. Dan heb ik in dit verband voor u Jeremia hoofdstuk 2. Jeremia hoofdstuk 2. En u weet, Jeremia leefde in de dagen waarin de Babylonische ballingschap tot stand kwam. Tot stand kwam. Een raar woord in dat verband, want er kwam niks tot stand. Het viel juist om, hè. De Joodse staat. Het volk werd weggevoerd in Babylonische ballingschap. Jeruzalem werd verwoest. En al dat soort dingen meer. En er staat er dat je Jeremia moet zeggen, vers 2, ga en roep voor de oren van Jeruzalem, de Joden. Zo zegt de Heer, ik gedenk der weldadigheid uw jeugd en der liefde uw ondertrouw toen gij mij nawandeldet in de woestijn, heel lang geleden, in onbezaaid land. Israël was de Heer, Israël was voor de Heer een heiligheid. Israël was voor de Heer de eerstelingen zijner inkomsten. Het was het eerste uit deze wereld dat aan de Heer gewijd werd en geplaatst werd in zijn dienst. En dat is het eerstgeboorterecht van Israël als volk, te midden van de overige volken. En dus allen die hem opaten werden voor schuldig gehouden, kwaad kwam over hun, spreekt de Heer. Dat wil zeggen, de Heer zorgde voor zijn volk, daar waar het hem diende, zorgde hij voor dat volk. Hij stond onder bescherming van de Heer zelf. Daarna nog twee. De een is uit Romeinen 11, vers 16. Het gaat me alleen maar om één uitspraak daar, waar staat indien de eerstelingen heilig zijn, dan is ook het deeg heilig. Alles wat eraan vastzit, om zo te zeggen, eerstelingen zijn eerste vruchten van de oogst, maar dat wordt bewerkt, er wordt deeg van gemaakt om er koeken van te bakken, maar het blijft gewoon die eersteling. Net als bij het spijsoffer, eerste vruchten van de oogst, maar er wordt een koek van gebakken, maar het is nog steeds, dan is het een eerstelingen brood of eerstelingen koek, of wat het, hoe dat maar heten mag. Maar in Romeinen 11 gaat het zelfs over één volk. Welk volk? Daar hebben we het nou niet over. Later waarschijnlijk wel, als we tijd hebben. Maar het gaat om een beginsel. En daarna staat er ook, indien de wortel heilig is, zijn de takken die eruit voortkomen heilig, enzovoorts. En dan hebben wij eventueel nog Jacobus 1 vers 18 in verband met die eerstelingen. Dat is niet compleet, hè? Dat begrijpt u. Hè? Er zijn heel wat schriftplaatsen over eerstgeboorterecht en eerstelingen zijn niet genoemd. Maar wel die schriftplaatsen die rechtstreeks in deze categorie vallen, volgens neef. En daar houden we het maar even op. In Jacobus 1 staat in vers 18 dat wij als gelovigen zijn geboren uit het woord der waarheid of zoiets. Zijn wedergeboren opdat wij zouden zijn, was de bedoeling, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn de schepselen. En niet eersten, dat is wel zo, maar dat is niet het woord dat gebruikt wordt. Opdat wij zouden zijn eerstelingen, namelijk eerste vruchten van de oogst. En u weet, de oogst is de voleinding der eeuw. En de voleinding der eeuw valt samen met het begin van de toekomende eeuw. Namelijk het aanbreken van nieuwtestamentische tijd. En daarmee op een of andere wijze van het koninkrijk van Christus en wat het maar wezen mag. Dat is de oogst. En wij zijn eerstelingen van de oogst. Eerste vruchten van de oogst. De term komt dus overeen met die van Hebreeën 12. Wij zijn een gemeente van eerstgeborenen. Inderdaad, in de hemel opgeschreven staat erbij, om voor de hand liggende redenen. Maar ook Jacobus zegt precies hetzelfde. Wij zijn eerstelingen. Wij zijn om die reden, als gemeente, bestemd voor de Heer. Wij zijn niet bedoeld om in de wereld arbeid te verrichten, een juk te dragen of iets dergelijks. Wij zijn bestemd om de Heer te dienen. Dat het dienen van de Heer bij gelegenheid toch plaatsvindt in deze wereld. Dat is zo, maar het is niet in dienst van de wereld. En daar gaat het maar om. En op grond van het eerstgeboorterecht van de gemeente heeft die gemeente dan ook inderdaad een hemelse roeping, erfenis, toekomst en wat het maar wezen mag. De hemelse positie is daaraan ontleend, uiteraard. Want al wat de baarmoeder opent, is voor de Heer. Nou vraagt u af wie zijn baarmoeder dat dan, wie haar baarmoeder dat dan was. En het dan, hè? Ja, die oude schepping, maar meer specifiek, Israël. De gemeente is wel degelijk, op wat voor wijze dan ook, verschillende wijzen trouwens, uit Israël voortgekomen. Maar goed, daar hebben we het later over, dat schuif ik vooruit. Maar daarheen zijn we onderweg. Dat wil zeggen nu niet, want nu zijn we eerst onderweg naar de koffie. De volgende categorie, volgens meneer Neef, is dat de eerstgeborenen, dan wel de eerstelingen van de oogst, worden gebracht bij het huis des Heren. Dat wil zeggen, die worden verzameld bij, dan wel in de kameren van de tempel, dan wel bij de tabernakel, die verder geen kamer heeft, voor dat doel. En waar de tempel, dan wel de tabernakel, in ieder geval een uitbeelding is van de hemel, in zekere opzicht, kom je dus bij waar we voor de pauze even waren. Bij het beginsel dat ook de gemeente van eerstgeborenen gebracht wordt in de tempel uiteraard. In de hemel zelf. En daarmee ook in een priesterlijke functie zoals het Nieuwe Testament van de gemeente beschreven. Maar de instructies die dan gaande vinden wij in het Oude Testament meer specifiek in Exodus 23. Exodus 23 in vers 19... In die perikoop vinden we de instelling van de feesten, de gezette hoogtijden des Heren. Heel kort samengevat in drie groepen van feesten in de loop van het jaar bij elkaar. En daarna wordt meteen genoemd in vers 19. De eerstelingen der eerste vruchten uw lands zult gij in het huis des Heren uw gods brengen. In de tempel dus. Maar ik zei al, dit is heel kort samengevat, dit schriftgedeelte, en dit staat er dus ook maar heel kort. Maar nou weet u waar het blijft. Het moet naar de tempel gebracht worden. En de rest van het vers kent u misschien ook. Gij zult het bokje niet koken in de melk zijner moeder. Dat is de basis voor het Joodse huishouden met twee keukens en twee vaatwasmachines en twee. Exodus 23 vers 19 en Exodus 34 vers 26... Exodus 34 vers 26, dat is gewoon een identieke tekst. De eerstelingen van de eerste vruchten uw land zult gij in het huis des Heren uw schat brengen. Gij zult het bokje in de melk zijner moeder niet koken. Toe maar het wordt gebracht naar de tempel. En daarna Deuteronomium 26. In Deuteronomium worden alle wetten nog eens een keer samengevat ten afscheid door Mozes. En daar lezen we in Deuteronomium 26 vanaf vers 1. Voorts zal het geschieden wanneer gij zult gekomen zijn in het land dat u de Heer uw God ten erve geven zal, en gij dat erfelijk zult bezitten en daarin wonen, zo zult gij nemen van de eerstelingen van alle vrucht des lands die gij opbrengen zult van uw land, dat u de Heer uw God geeft, en zult ze in een korf leggen, en gij zult heen gaan tot de plaats die de Heer uw God verkoren zal hebben, om zijn naam al daar te doen wonen. Waar dat maar was, dat was oorspronkelijk nog steeds de tabernakel, die in verschillende plaatsen gestaan heeft, tot aan de dagen van Salomo uiteraard, toen de tempel officieel gebouwd werd, en toen was dat de verzamelplaats uiteraard. Meer van dit in deze categorie heb ik niet, maar ik heb nog wel een paar teksten. We hebben in de eerste plaats nog, maar dat valt buiten categorie eigenlijk, of enkel categorietje. We hebben nog Leviticus 23, waar sprake is van bijzondere eerstelingen. Niet maar de vrucht van het land in het algemeen, maar heel bijzonder, namelijk in verband met de gezette hoogtijden des Heren, de zogenaamde feesten. In Leviticus 23, waar immers sprake is van een eerstelingengarf, garf der eerstelingen heet het, en daarna van eerstelingenbroden, voluit. Vanaf vers 9 van Leviticus 23. De Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: als gij in het land zult gekomen zijn, het welk ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf, zeg maar een schoof, een garf der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen. Het gaat dus maar over één garf, het gaat niet over eerste vruchten van al die boeren die het land bebouwen of zo, het gaat nu over het hele volk. En gij zult die ene garf verzamelen, en hij zal die garf voor het aangezicht des Heren bewegen. Levend maken is de gedachte die erachter steekt. Opdat het voor u aangenaam zij, des andere daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. En ik heb de context niet meegelezen, maar het gaat over de 7 dagen van het feest van Pascha, ook genoemd het feest der ongezuurde broden, van de 15e tot en met de 21e. Dat zijn 7 dagen op de Joodse kalender. Die vielen elk jaar op een andere dag van de week. Het is namelijk een vaste datum. Dus valt het al elk jaar op een andere dag van de week. Maar in die 7 dagen moet natuurlijk ooit een keer een zondag zitten, al heette die niet zo. Maar de eerste dag van de week, daags na de Sabbat wordt dat genoemd. En waar die maar valt, op welke datum die maar valt, dat doet er niet toe. Maar op die eerste dag der week zal men deze garf bewegen voor het aangezicht des Heren. Het is algemeen bekend, natuurlijk niet, maar het is algemeen bekend dat het een uitbeelding is van de opstanding van Christus. Een opstanding die trouwens plaatsvond, letterlijk, tijdens de 7 dagen van Pascha, van ongezuurde broden. En inderdaad op de eerste dag der week, daags na de Sabbat. Dus de dag komt wat dat betreft overeen. Voor degenen die het zo snel volgen, zeg ik er dan toch maar even bij, dat de Joden zelf het zo nooit gedaan hebben, voor zover wij weten. Want voor zover wij weten, uit de Joodse traditie en geschriften en Flavius Josephus en nog zo wat bronnen, deden ze het op een vaste datum. Namelijk de 15e was de eerste dag van die 7 dagen van het feest van ongezuurde broden. En op de 16e deden ze die eerstelingengarf officieel. Maar dat is in strijd met wat de wet erover zegt. De wet zegt het moet op de dag na de Sabbat. En de Sabbat is niet een feestdag, de Sabbat is een zaterdag. De laatste dag van de week. En dus de dag daarna moest het. En voor de goede orde, ons zogenaamde paasfeest is in werkelijkheid niet het paasfeest. Het is de herdenking van die eerstelingengarf. Zo is de datum bepaald. Er is altijd discussie over geweest, even door. En met name ook tussen de Westerse en de Oosterse kerk heet dat, hè. Onder Rome en dan de Oosterse kerk onder, hoe heette dat toen, Constantinopel. En daarna had je trouwens ook nog de Keltische kerk. Maar die Keltische kerk is nergens bekend behalve bij de Kelten zelf. Dat wil zeggen, in Brittannië. Er wordt overal doodgezwegen. Nou ja, bijna overal. Er wordt geleerd dat het evangelie pas gepredikt werd in Engeland, zal ik maar zeggen, door Augustinus. In 598 of daaromtrent, toen de man door paus Gregorius de Grote, aan wie wij onze kalender danken, hem naar Brittannië stuurde. Weliswaar om de Saksen te bekeren, dat heeft enige grond. Want die Saksen waren er nog niet zo lang toen, maar daarvoor waren er lang de Kelten. Die hadden het evangelie al ontvangen 4 jaar na de opstanding van Christus. En die Keltische kerk bestond dus al eeuwen, heeft ook geschriften geproduceerd. Ik was ook betrokken in de discussie over wanneer dan precies het paasfeest gevierd moest worden. Maar goed, dat even terzijde. Maar het is dus op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Bij de eerste nieuwe maan in de lente begint namelijk het nieuwe jaar. Dat is de eerste van de eerste maand. En dan op de 14e van die maand, dan ben je 2 weken verder. Dan is het volle maan, officieel. Komt niet altijd uit, maar ja. Dat doet er nou niet toe, hè. Maar op de 14e van de eerste maand, maar dan is het volle maand, moest het paaslam geslacht en gegeten worden. En de eerste zondag daarna zou die eerstelingengarf moeten zijn. Dus wij vieren in de praktijk gewoon het feest van de eerstelingengarf. Al was dat niet de bedoeling. De bedoeling was de opstanding van Christus. Maar dat klopt ook precies. Dat was op de eerste dag van de week nadat het feest van Pasen inmiddels begonnen was. Het is wat lastig, maar je kan het uitrekenen. Het viel in dat jaar op de 17e van de eerste maand. Nee, welk jaar het was weten we niet. Maar je kunt uit de Bijbel uitrekenen dat het op de 17e van de eerste maand was. Omdat dagen geteld worden daar en dat soort dingen meer. 17e van de eerste maand. En die is weer belangrijk omdat die datum in de Bijbel nog wel eens wat vaker genoemd wordt. Soms zelfs met terugwerkende kracht. In verband met de roeping van Abraham. Met de uittocht uit Egypte en met de ark op de Ararat en het hangen van Haman. Mooie alliteratie, het hangen van Haman. Nou goed, eerstelingengarf. Maar het is of men hecht er geen betekenis aan, of men wil er geen betekenis aan hechten, maar dan heeft men het ook niet. Of men weet dat die eerstelingengarf een uitbeelding is van de opstanding van Christus. Ik bedoel, als er al boeken geschreven zijn over de profetische betekenis van de gezette hoogtijden des Heren, dan staat dit erin, zonder uitzondering. Het is een beeld van de opstanding van Christus. Waarom ook niet? Hij was de eersteling, de eerste vrucht van de oogst enzovoorts. Er gaat trouwens een spijsoffer mee gepaard, maar die sla ik verder over. En dan vers 15, daarna, vanaf die eerste dag der week, vanaf de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Daarna zult gij u tellen van de andere dag na de Sabbat. We noemen de populair zondag dus. Van de dag dat gij de ark, de garf des beweegoffers zult gebracht hebben. Het zullen 7 volkomen Sabbaten, zevens, zijn. 7 weken tot aan Pinksterfeest. Dat heet dus zo. Het heet het wekenfeest, omdat het gaat om 7 x 7, 7 weken, een week van weken. Dat zijn er 49 en de dag daarna breng je op de 50ste dag. En daarom heet het bij ons Pinksterfeest, want pink is roze, maar het is ook 50. He? Pinksterfeest. Het zullen 7 volkomen sabbaten zijn tot de andere dag na de 7e sabbat, dus van zondag tot zondag. Zult gij 50 dagen tellen? Als je een beetje gevoel hebt voor Bijbelse systematiek, herinner je dat er ook 7 sabbatsjaren gevierd werden, maar de 7e keer wordt het jubeljaar. Het zogenaamde 50ste jaar. En dan begint de telling weer gewoon overnieuw. Dat wil zeggen, die structuur die herhaalt zich, hè? En dat komt omdat 7 iets van doen heeft met het werk Gods in deze wereld als zodanig. 7 x 7 wordt geacht de vervulling van dat werk Gods te zijn. En daarna komt dus, na 49, komt de 50. En de 50, net als de 5 trouwens, staat voor geestelijke dingen in het algemeen. Nee, voor een nieuwe schepping in het algemeen en voor geestelijke dingen in het bijzonder. Zo moet ik het zeggen. Heb je die nog? Of was ik nou te snel? Dat was ook buiten het onderwerp, dus vooruit. 50 dagen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer, een spijsoffer waarop we al over gelezen hebben in Leviticus 2, zult gij een nieuw spijsoffer de Heer offeren. Gij zult uit uw woningen 2 beweegbroden brengen. Zij zullen van 2/10 meelbloem zijn. Gedecemd zullen zij gebakken worden. Het zijn de eerstelingen den Heere, voor de Heer. Met andere woorden, van de eerste vruchten van de oogst, die de dag hierna officieel begint. Ik weet niet of het er hierbij staat, maar anders staat het, nou, min of meer staat het erbij vanaf vers 22. Maar goed, met Pinksteren begint dan inderdaad de definitieve oogst. Maar van de eerste vruchten van die oogst worden deze 2 broden gebakken. Van mijn part van 1 deeg, waarom ook niet. En ze worden geacht eerstelingen te zijn. En ze worden via die telling, worden ze rechtstreeks verbonden met de eerstelingen garf. Die eerstelingen garf betreft heel vroeg rijpe incidentele aren. Dat kan niet anders, want het is veel te vroeg in het jaar eigenlijk nog. Maar je hebt al die van die vroeg rijpe dingen. En die worden verzameld, maar de oogst zelf is nog niet rijp. Maar 50 dagen later is die oogst wel rijp. En dan worden dus die eerstelingen broden gebakken en bewogen, net als de eerstelingen garf 50 dagen daarvoor voor de Heere. En dan gaat hij weer, voor zover hierover gepubliceerd is, over de profetische betekenis van de feesten, leidt er geen twijfel, de eerstelingen broden zijn het beeld van de gemeente. Verbonden aan de eerstelingen garf, namelijk Christus, en die is makkelijk in te koppen, want in het Nieuwe Testament leren wij dat de gemeente gebaseerd is op en officieel ontstaan is in de opstanding van Christus. Want u en ik, wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. We zijn met Christus levend gemaakt. Dat is Pasen, maar het was de opstanding van Christus. En voor zover sprake is in de Bijbel van in de praktijk het ontstaan van de gemeente, ik heb het nu dus niet officieel, maar in de praktijk het ontstaan van de gemeente, gebeurt dat inderdaad 50 dagen later. En de Heer zei tot zijn discipelen, niks, jullie blijven te Jeruzalem, gaat u dan een koninkrijk oprichten. De Heer zei, laat maar zitten, blijven in Jeruzalem en wacht op de dingen die komen gaan. En dat kwam met Pinksteren. Dat was dus de dag van die eerstelingenbroden officieel. En toen werd officieel een begin gemaakt aan de openbare prediking van het evangelie. En populair in de volksmond is de gemeente ontstaan op die Pinksterdag. Hetgeen niet helemaal correct is, want officieel is ze ontstaan op Eerste Paasdag. Bij de opstanding van Christus. En verder velen die het roepen, hebben geen recht om het te roepen, omdat ze de hele rest van het jaar geloven dat de gemeente ontstaan is bij Adam. Bij Adam. Nou ja, bij Abraham dan. De kerk aller eeuwen en dat soort uitdrukkingen krijg je dan. Maar die kennen het verschil niet eens tussen oude en nieuwe verbond. Dus wat praten we nu over? Die moeten dan maar naar de Alpha-cursus. Wat had ik niet. Had ik niet mogen zeggen, maar vooruit. Eerstelingen broden, waarna de vraag eventueel nog rest, maar waarom zijn er de 2? Het is zelfs met zuurdecem, dat is het bijzondere, het enige spijsoffer waarvan staat dat het gedecemd is. Daarom is het niet, wat sommigen denken, een beeld van de opname van de gemeente. Zo van, het was de opstanding en hemelvaart van Christus, het is dus dit de opstanding en hemelvaart van de gemeente. Dat is niet zo. Want als wij ten hemel varen, dan zijn wij ongezuurd. In elk opzicht. Maar dit is nog gezuurd. En daarom is het een beeld van de roeping van de gemeente. Gemeente zoals wij die kennen. Er zit van alles in wat er niet in hoort nog, maar dat verdwijnt op den duur wel. Dat is ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam, zijn de opname van de gemeente uiteraard. Maar waarom zijn het er 2? Om de 2, een van de kenmerken is van eerst geboorterecht. Ja, er staat maar 1 keer in de Bijbel, maar daarna zeg ik gewoon met al die schriftcommentatoren, het is algemeen bekend. Hoeft verder geen probleem te zijn. Afgezien daarvan zijn er nog veel meer voorbeelden van dat waar we in de Bijbel een dubbele tegenkomen. Het uitdrukking is van eerst geboorterecht in het algemeen en daarna van de gemeente in het bijzonder. Niet omdat de gemeente twee is. Zelfs niet eens omdat de gemeente een dubbel deel krijgt. Want dat laatste is toch moeilijk te beargumenteren. Maar gewoon omdat twee kenmerkend is voor eerstgeboorterecht. Later komen we dat tegen in de naam van Ephraim. Dubbele vrucht, nummer twee. En bij hem is het wat makkelijker uit te leggen wat betreft het dubbele deel. Maar daar komen we later wel op. Maar dit waren dus bijzondere eerstelingen, waarbij het woord eersteling dus via de symboliek wordt toegepast op Christus en de gemeente. Maar begrijp je me goed, het onderwerp waar we ons mee bezighouden berust niet op typologie. Het wordt in de Bijbelse symboliek weliswaar veel, heel dikwijls geïllustreerd, heel de Bijbel door, inclusief het Nieuwe Testament. Dat is overweldigend bijna, vooral als je het één keer gaat zien. Maar het neemt niet weg dat die hele gedachte dat eerst geboorterecht terechtgekomen is bij de gemeente, gegeven is via de gemeente aan Ephraim en daarmee aan 10 stammen van Israël, als vervulling van de beloften die God gedaan heeft aan Ephraim. Dat berust niet op typologie, dat berust gewoon op concrete uitspraken die wij in de Bijbel nog voldoende tegen zullen komen. Ik zeg het maar ter waarschuwing. Maar ja, anders moet ik elke keer als ik spreek al die typologie die erachter steekt verzwijgen, om niet de indruk te wekken dat het op typologie berust. Maar nu zeg ik het er gewoon bij, hier, daar berust het niet op. Maar je vindt het nou eenmaal wel geïllustreerd. Los daarvan moet ik u zeggen dat wij zijn literalisten. Dat wil zeggen, wij geloven in de letterlijke tekst van de Bijbel. Maar het neemt niet weg dat wij ook geloven, ik tenminste wel, dat God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft. En dat geeft ons niet het recht om te zeggen, wij accepteren maar één wijze. En al die andere wijzen, manieren van spreken, laten we buiten beschouwing. Eenvoudig omdat we er wellicht niet mee opgegroeid zijn. Met andere woorden, wij zouden onze lessen net zo goed leren uit die andere wijze van spreken dan de letterlijke. En dat is erg verstrekkend overigens. Maar goed, daar zullen we het ook nog over hebben. Kijken wat ik per se nog even wil zeggen. Ja, ik wil nog even ingaan op nummer 3 en nummer 8. Nummer 3 en nummer 8, waar gezegd wordt dat de levieten de plaats innemen van de eerstgeborenen. Misschien eerst maar even nummer 8... Vers 15, daarna zullen de levieten inkomen om de tent der samenkomst, de tabernakel, te bedienen. En gij zult hen reinigen en zult hen ten beweegoffer bewegen. De levieten zouden als beweegoffer bewogen moeten worden. Hoe ze dat gedaan hebben, weet ik niet. Maar het legt wel verband met die beweegoffers die we net lazen in Leviticus 23. Hè? Goed, want zij zijn gegeven, zij zijn mij gegeven, vers 16, uit het midden van de kinderen Israëls. Voor, dat wil zeggen in de plaats van, de opening van alle baarmoeder. Voor de eerstgeborenen van een ieder, elk, uit de kinderen Israëls heb ik ze mij genomen. Want alle eerstgeborenen, maar er staat elke eerstgeborene onder de kinderen Israëls is mijn, onder de mensen, onder de beesten. Vers 18, en ik heb de levieten genomen voor alle eerstgeborenen onder de kinderen Israëls. Daar staat het dus een paar keer en daarmee heel nadrukkelijk. En daarnaast vinden wij het in nummer 3. En daar staat het nog uitgebreider. Daar gaat het over de levieten te midden van de stammen van Israël. Nummer 3, vers 12. En zie, ik heb de levieten uit het midden van de kinderen Israëls genomen in plaats van alle of elke eerstgeborene die de baarmoeder opent uit de kinderen Israëls. De levieten zullen mijne zijn, want alle eerstgeborene is mijn. Waarbij dus de levieten de functie overnemen van de eerstgeborene binnen Israël. En daarna vanaf vers 39... Alle getelden der levieten, welke Mozes en Aaron op het bevel des Heeren naar hun geslachten geteld hebben, al wat mannelijk is, de hele stam van Levi dus, alle mannen, van een maand oud en daarboven, waren 22.000, begoer, weet u nog, eerst gewone, 2, 2, 2. 22.200. Dan worden de levieten geteld die de plaats van de eerstgeboren moeten innemen, 22.000. 2. En de Heer zei tot Mozes, tel elke eerstgeborene, tel alle eerstgeborenen, wat mannelijk is onder de kinderen Israëls van een maand oud en daarboven, en neem het getal hun namen op. Ze worden geteld, ze zijn bekend. Het gaat erom wie het is, hè. En ge zult voor mij de levieten nemen, ik ben de Heer, in plaats van alle eerstgeborenen onder de kinderen Israëls en de beesten der levieten, in plaats van alle eerstgeborenen onder de beesten en de kinderen Israëls. Mozes dan telde, gelijk als de Heer hem geboden had, alle eerstgeborenen onder de kinderen Israëls. En alle eerstgeborenen die mannelijk waren, in het getal der namen van de maand oud en daarboven naar hun getelde, waren 22.273. Heb je het gevolgd? 22.000 levieten moeten de plaats innemen van 22.273. Als je die van elkaar aftrekt, hou je dus 273 eerstgeborenen over, die niet vervangen konden worden door een leviet, want meer levieten waren er niet. Met als gevolg, 45, neem de levieten in plaats van alle eerstgeboren onder de kinderen Israëls en de beesten van de levieten in plaats van hun beesten, want de levieten zullen mijn zijn. Vers 46, aangaande de 273, dus volgens de Bijbel is 22.273 min 22.000 is 273. Dat staat in de Bijbel. Hè? Goed. Aangaande de 273 die gelost zullen worden, die overschieten boven de levieten van de eerstgeborenen van de kinderen Israëls, gij zult voor elk hoofd 5 sikkels nemen naar de sikkel des heiligdoms, gij zult voor elk hoofd, ieder voor zich, 5 sikkels nemen naar de sikkel des heiligdoms, dat is 20 gera per sikkel. En ge zult dat geld aan Aaron en zijn zonen geven, dat wil zeggen toch aan de levieten, het geld der gelosten die onder hen overschieten. Toen nam Mozes dat losgeld van degenen die overschoten, met andere woorden, die 273 overgeschoten eerstgeborenen moesten betalen. En dat is dus lossing. Zodat hoe dan ook, je kan het niet missen, het is man op man, één op één, werden de eerstgeborenen vrijgesteld van hun functie, wat het ook maar inhield, en ze werden vervangen door de levieten. Waarom ook niet? De eerstgeborenen zouden, als er geen levieten dan wel levitische priesters waren, sowieso ook in religieuze zin verantwoordelijk zijn geweest voor de familie waarvan zij het hoofd waren. Maar waar de Heer een speciale stam aanwijst die verantwoordelijk is voor religieuze en trouwens ook tamelijk sociale aangelegenheden, worden dus de eerstgeborenen daarvan vrijgesteld. Dat is wat het is. Maar het neemt niet weg dat je rustig kunt zeggen dat de functie van eerstgeborene die van priester is. Daar komt het op neer. Alleen zij werden vervangen door levieten uit de stam van Levi, een speciale stam, die ook onder de stammen van Israël geen erfdeel kreeg in het land. Zij werden verspreid onder de stammen van Israël, zodat overal in Israël levieten en priesters trouwens uit de stam van Levi bereikbaar waren voor als er iets levitisch gedaan moest worden, zal ik maar zeggen. En het belangrijkste daarvan is weer het handhaven, het onderwijzen in, het handhaven van het woord van God, zeg maar de wet, voor de gelegenheid. Maar ik bedoel het woord van God, want dat is de priestelijke functie in de eerste plaats. En voor zover daar praktische problemen mee gepaard gaan, werd dat gedaan door de levieten, want dat heb ik nou niet gelezen, maar van de levieten staat, de rest van de stam van Levi, wordt gezegd dat ze in dienst staan weer van de priesters, binnen diezelfde stam van Levi. Hebben we die nog? Maar de associatie van eerstgeboorterecht en priesterschap zou je moeten begrijpen. Eerstgeborene wordt gesteld in de dienst van God. Waar zo iemand in de dienst van God een priester heet, is een eerstgeborene dus een priester. En los van de Bijbel en los van Israël, onder alle volkeren werkt dat zo. Degene die verantwoordelijk is voor de familie, voor een clan, we hebben daar geen ander woord voor geloof ik, voor een stam. En als die nog groter wordt, heet het een volk. Is niet alleen de koning met politieke verantwoordelijkheid, maar is ook verantwoordelijk voor de godsdienst. En dat is een priesterlijke functie. Vandaar dat de situatie in Israël uitzonderlijk was, dat het hoge priesterschap en het koningschap berusten bij twee verschillende personen. Dat is niet normaal, dat was uitzonderlijk. Andersom moet je ook leren dat iemand als de priester van Midian, dat is de schoonvader van Mozes, net zo goed koning was van Midian. Daar is geen verschil tussen. Het mag dan in functie verschillend zijn, of een verschillend aspect van dezelfde functie, zo kun je het ook zeggen, maar het is één en dezelfde man. Eerst geboorterecht met koningschap en priesterschap. Niet elke eerstgeborene is koning of hoge priester, maar elke eerstgeborene is wel verantwoordelijk voor zijn familie en heeft daarmee een priesterlijke functie. En dan hebben we het nog niet gehad over dat de eerstgeborene ook de hele familie, het hele volk eventueel, waarvan die eerstgeborene is, vertegenwoordigt. En dat de naam van de eerstgeborene ook eventueel gegeven wordt aan de hele familie of het hele volk. En dat kom je ook allemaal in de Bijbel tegen. En onder de wet waren bepaalde functies gescheiden, verdeeld over verschillende stammen. Waarom dat is, daar hebben we het later nog wel over. Maar dat het uiteindelijk bij elkaar komt in de Heer Jezus Christus. Ja, dat lijkt mij een duidelijke zaak. De eerstgeborene, de koning en hoge priester van een nieuw verband. Het is niet uitzonderlijk dat hij die functies in zich verenigt. Dat is de regel. En zolang het onder Israël gescheiden is, zou je toch moeten afvragen wanneer komt het weer goed. En hoe komt het weer goed? En waarom gaat het zoals het gaat? Nou goed, daarover hebben wij het wellicht een van de volgende keren. En we zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij willen u dank zeggen voor deze avond. Een avond waarop wij bij elkaar mochten komen om uw woord te openen. Opdat dat woord in onze harten geplant zou worden. Opdat we uw wijsheid en uw werk en daarmee uzelf zouden leren kennen. We danken u dat er ook zoveel dingen zijn die wellicht voor de natuurlijke mens verborgen zijn, maar u hebt ze ons bekend gemaakt. U maakt ze ons bekend door uw geest die u ons hebt gegeven. En u maakt ons de verborgenheden van uw wil bekend als een van onze geestelijke zegeningen. We danken u boven alles dat wij zelf als uw kinderen mogen behoren tot dat lichaam van Christus en daarmee ook deel gekregen hebben aan dat eerstgeboorterecht van Christus en van de gemeente. We danken u dat wij mogen beseffen dat wij, ook wij, getrokken worden uit deze wereld en bestemd zijn voor u. Opdat wij u zouden dienen, opdat wij een positie zouden innemen in die tempel die uw lichaam is. Dat wij een positie zouden hebben in de hemel zelf waar u ons gezet hebt. Opdat we van daaruit als priesters en koningen u zouden dienen, reeds nu, maar zeker ook in de toekomst. We danken u daarom dat we ons afhankelijk mogen stellen van u en u mogen vragen om die wijsheid die wij wellicht nodig hebben om uw woord te verstaan. En we danken u dat wij die wijsheid tekortschieten in alle vrijmoedigheid mogen komen tot u, omdat u ons daartoe zelf oproept en zegt dat wij u zouden vragen om die wijsheid, en wanneer wij slecht bereid zijn om te geloven, zult u ons die geven. Wij danken u daarom voor het voorrecht dat we hier vanavond mochten zijn en vragen u, wees u ons nabij en plant u uw woord in onze harten, opdat we daardoor gebouwd mogen worden en veranderd mogen worden naar uw beeld. Amen.